Goedemorgen, hier ben ik weer. Ik wilde heel graag aanhaken bij de preek van vorige week. Daar stond een zin in die enorm tot mijn hart gesproken heeft. En van daaruit wil ik jullie verder meenemen in het verhaal. Het verhaal over Lot die als gevangene weggevoerd werd en Abraham die Lot bevrijdde. En zo gaat het verder. Voordat we gaan beginnen wil ik met jullie voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Heer Jezus, ik dank u wel dat we vanochtend ook weer hier mogen zijn, gericht op u en dankbaar voor wat u gedaan hebt. Juist in deze tijd waarin we gedenken dat u bent opgestaan uit de dood en dat u verscheen aan de apostelen 40 dagen lang, juist in deze tijd willen we denken aan u en willen we u grootmaken en vereren en loven. En Heilige Geest, ik wil u vragen onze oren, onze ogen, onze harten te openen voor uw woord, het woord van God de Vader. Amen. Nou, vorige keer heb ik het gehad over Genesis 14. Daar staat dat wonderbaarlijke verhaal over Abraham. Om het even terug te halen in de herinnering. Abraham was getrokken naar het land dat God hem zou geven. Vanuit wat tegenwoordig Irak is. En een van de mensen die hem begeleidde was Lot, een neef. En vorige keer hebben we het er al even over gehad. De naam Lot betekent bedekking of versluiering. En toen ze eenmaal aangekomen waren in het land dat God hen beloofd had, bleek dat er geen ruimte was voor beiden. En dat is een soort patroon dat in de Bijbel terugkomt. Telkens weer worden er twee figuren tegenover elkaar geplaatst en dan is de uiteindelijke constatering: God kan maar met eentje doorgaan. Er is geen ruimte voor beiden. Lot en Abraham gaan uit elkaar. Lot kiest ogenschijnlijk het beste deel. Ik weet nog, toen ik klein was en voor het eerst dit verhaal hoorde, vond ik het heel onbeleefd van Lot. Zo was ik niet opgevoed. Als je moest kiezen tussen twee delen, dan behoorde je het kleinste deel te nemen. Lot deed dat niet. Hij nam het beste deel voor het oog. Het probleem was dat zijn oog versluierd was. Zijn naam betekent bedekking. Lot gaat naar een vruchtbare vallei. Een vallei waar welvaart voor het opscheppen is. En Lot krijgt daar een positie. In een van die steden. Hij zit met de mannen in de poort. Dat betekent dat hij in het bestuur zit van de stad. Hij krijgt een stem in de politiek. In de richting waarop een stad zich ging ontwikkelen. Hij integreert ook. Er staat later dat hij schoonzoons heeft die in die stad Sodom geboren zijn. Hij hoort er helemaal bij. Een welvarende situatie. Geen vuiltje aan de lucht. Maar het is wel een moreel verdorven stad. Er is nogal wat op aan te merken als het gaat over de moraal en het moreel. Op de een of andere manier, ik weet niet waarom, doet het me denken aan ons welvarend landje. Alles gaat voor de wind. We zijn zo bevoorrecht. Maar moreel rammelt er nogal wat. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. De situatie in de vruchtbare vallei waar Lot woont met zijn gezin wordt verstoord. Er komen van ver vier koningen. Er komt gevaar van buitenaf. Van een plaats die ze niet hadden verwacht. En het merkwaardige is dat ze, de vier koningen van de vallei, niet opgewassen zijn tegen dit gevaar van buiten. Ze zijn volkomen weerloos. En het eind van het liedje is dat ze geld en goederen kwijtraken en zelfs de beschikking over hun eigen leven. Ze worden afgevoerd als slaven. Ook dit is weer een heel groot parallel gebeuren met wat er nu gebeurt, vind ik. De economie op zijn gat. En vrijheden waar we zo trots op waren, waar we zo blij mee waren, worden ingeperkt. En we zijn weerloos. We hebben geen tegenmaatregelen. Geen tegenmacht. En dan gebeurt er een wonder. Het komt Abraham ter oren dat dit gebeurd is en hij trekt met 318 man over een afstand, en ik heb het even nagezocht, van 288 kilometer, bijna 300 kilometer, tot aan Damascus. Hij verslaat daar de overweldigers van vier koningen en dat doet hij in zijn eentje met 318 man. Effectief. Hij, Abram, heeft kennelijk wel antistoffen. Hij verslaat die vier agressieve vorsten en hij laat ze machteloos achter. Hij bevrijdt de bewoners van de vruchtbare vallei. En dat mag je best een wonder noemen. Toen wij een keer in Israël waren, met Marja en Anja en Eefje waren erbij, toen reden we van het noorden van Israël, bij de Golanhoogte zo'n beetje, naar helemaal de Dode Zee. De Dode Zee is de plaats waar vroeger Sodom en Gomorra waren. Daar deden we een hele dag over met de busje. Moet ik zeggen, we hebben niet gereisd, we hebben een heerlijke rustige rit gehad, nog gepicknicked halverwege. Maar het was nogal een afstand. En Abram en zijn 318 man, die hadden niet de beschikking over een busje. Die moesten dat hele stuk lopen. Ze liepen dat hele stuk. En dat niet alleen, ze versloegen daarna ook nog de vijand. En daarna liepen ze weer terug. Nou had ik de vorige keer al even het licht laten schijnen op dat getal 318. Dat staat er niet voor niks. En 318, en dan ga je kijken naar de getalwaarde van woorden. 318 is in getalwaarde gelijk aan de naam Eliezer. En je weet, Eliezer, die komt later in het verhaal voor, was de knecht. Of eigenlijk was Eliezer een soort van de uitvoerende baas onder Abram. Hij was de bedrijfsleider. En die Eliezer, die naam, dat betekent God is hulp. Dus je zou het verhaal ook kunnen lezen als Abram met Gods hulp versloeg die vier koningen. God is hulp. En het woord hulp, dat komt verschillende keren in de Bijbel voor. Dat is Azar of Ezer. Eli Ezer. Dus God en hulp. Dat woord hulp, dat komt voor bijvoorbeeld in de psalmen, hè, waar David regelmatig zegt dat God is mij een helper of een hulp. Bijvoorbeeld psalm 23 vers 20. Maar de eerste keer komt het voor in Genesis. Nadat Adam geschapen is, komt God tot de conclusie dat er een hulp moet zijn die bij hem past, staat er dan in onze vertaling. In het Hebreeuws staat er een hulp tegenover hem. En dat woord hulp wordt dus ook gebruikt voor God zelf. En als Eva dan geschapen is door God, genomen uit het lichaam van Adam, dan komt Adam tot de conclusie, dit is vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. En zo zou Gods hulp moeten zijn in ons leven, verweven met ons bestaan. Vlees van ons vlees, gebeente van ons gebeente, niet te onderscheiden van elkaar, geïntegreerd, een integraal geheel. En kennelijk was dat zo bij Abram. Hij had 318 man. En dan staat er, en dat lees ik even voor, want dat was het gedeelte dat mij triggerde in oorsprong. En dan staat in Genesis 14 en dan vers 14. Toen Abram hoorde dat zijn broer, Lot was zijn neef, maar goed, het was zijn broer, als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degene die in zijn huis geboren waren, in de strijd. 318 man. En achtervolgde hen tot Dan toe. En later staat er zelfs dat hij de vijand tot aan Damascus achtervolgde. Er vielen mij twee dingen op. In de eerste plaats, ze waren geboren in zijn huis. Deze mannen die in staat waren om de vijand effectief te verslaan. Ze waren geboren in het huis van Abram. In het Hebreeuws staat er, jullie die ve ito, kinderen van het huis. Ze waren kinderen van het huis. En toen dacht ik bij mezelf, wat heeft de bestaansrecht in mijn leven, in mijn huis? Waaraan bied ik onderdak? Welke gedachten, welke theorieën, welke aandachtspunten krijgen bij mij de kans op te groeien, sterk te worden, te domineren in mijn leven? De kinderen in het huis van Abram, zegt de Bijbel, waren geoefenden. En het woord geoefend is in het Hebreeuws een woord dat betekent gefocust zijn. Gericht op één ding. Zoals sportlui zich richten op één doel. En dat betekent dat je een heleboel andere dingen laat voor wat het is. Je rent de race. Je oefent jezelf. Je zorgt ervoor dat je als beste uit de bus komt. Geoefend betekent afzien. Betekent andere dingen links laten liggen. Je blik gericht op één doel. Of zoals Paulus het zegt in de Hebreeënbrief 12 vers 2. Vestig je aandacht op hem, de leidsman en voleinder van je geloof. Dus juist in deze tijd van crisis kunnen wij oefenen om onze blik op Jezus te richten. En op wat hij gedaan heeft. Juist in deze tijd. Jezus is opgestaan. Hij leeft en hij is sterker dan welke vijand dan ook. Ook al leven we midden in een ontaard en moreel aanvechtbaar geslacht. Nu zitten we een heel klein beetje na te denken over wat heb je nou nodig om sterk te worden? Wat heb je nodig om te excelleren, bijvoorbeeld in een sport of in het verslaan van de vijand? Het is nogal voor de hand liggend. Je hebt voedsel nodig. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 5 vers 12, staat er dat we eerst melk nodig hebben en daarna vaste spijs. En wat is dan die vaste spijs? Waar gaan wij ons mee voeden? Nou, de Bijbel geeft antwoord. Matthäus 4 vers 4. Als Jezus wordt verzocht door de duivel in de woestijn, dan zegt hij tegen de duivel dat je je moet voeden met alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dus heel simpel gezegd, lees je Bijbel. Bid elke dag. Een kinderliedje, ik weet het. Maar Jezus deed niet anders. In zijn gesprek met de duivel gebruikte hij alleen maar dingetjes die kinderen, zinsneden die kinderen van jongs af aan leerden in de tijd dat hij opgroeide. Alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Daar zit ook een gevaar in. Want hoe ga je om met het woord van God? Er is een mooi voorbeeld van, en dat staat in Exodus geschreven, in Exodus 19 vers 8, dan staat het volk dat net is bevrijd uit Egypte, dwars door de zee heen, op wonderbaarlijke wijze bevrijd. Een slavenvolk, een onmondig en weerloos volk, bevrijd door de machtige rechterhand van God. En dat volk, dat zojuist ontsnapt is aan de dood, staat bij de berg en op die berg verschijnt de heerlijkheid des Heren. En dan gaat God bepaalde regels geven, leefregels. En dan zegt het volk, dat onbenullige volk, dat helemaal niets had in te brengen, die zegt het volgende. En ik lees in Exodus 19 vers 8. Het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, tot op de dag van vandaag zijn de Joodse mensen trots op wat hun voorouders hier riepen. Maar als je er even over nadenkt, dan denk je, hoe komen ze bij die onzin? Wat hadden zij dan in te brengen qua trots? En hoe durven ze te zeggen van, nou, kom maar op, wat u zegt, vertel me wat we moeten doen, we gaan het doen en we maken het waar. Heel recent zijn er politieke leiders die ongeveer hetzelfde gezegd hebben. In het Duits klinkt dat wir schaffen es. En in het Engels, yes, we can. Arrogantie ten top. Dat staat lijnrecht tegenover wat er in Filippenzen 3 staat. En ik heb het al opgezocht, want ik had er de kaartjes bij liggen. Ik wist wat er ging komen. En dat is Paulus. En Paulus zegt, in vers 4 begint dat, ofschoon ik voor mij reden zou hebben om op het vlees vertrouwen te stellen. Want als er een ander meent op het vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. He, Paulus was een superjood, een superschriftgeleerde. Hij was besneden op de 8e dag. Hij kwam uit het volk Israël, hij kwam uit de stam Benjamin. Hij was een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. En naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Hij deed alles wat hij maar dacht te kunnen. Hij was de man van yes, we can. Naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Er was niets op aan te merken op Paulus. En wat zegt hij dan? Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Vuilnis. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles, dus al die dingen waarop hij zich kon beroemen, heeft hij prijs gegeven. En hij houdt het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet alleen niet een eigen gerechtigheid uit de wet, maar de gerechtigheid door het geloof. En dan staat er het geloof van Christus. Ik weet dat er in mijn Bijbelvertaling in Christus staat, maar het is het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof. En Efeze zegt hij ongeveer hetzelfde. En ik wil dat even stellen tegenover, omdat het zo'n diep gewortelde neiging is van onze kant, om op een gegeven ogenblik te komen met een soort plan van aanpak. Dit gaan wij doen om God te behagen. Wij kunnen niets doen om God te behagen. Wij zijn als die rijke jongeling die zegt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Ik heb het al vaker gezegd. een van de domste vragen, want wat moet je doen om iets te beërven? Je moet geboren zijn in een bepaalde situatie en wachten tot de erflater het leven laat. Daar kun je zelf niks aan doen. En dat is de kern van het evangelie. Maar we gaan kijken. Efeze 2 en dan vers 8. En dit is de zin waar Maarten Luther door tot bekering kwam. Door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Welk geloof? Niet uit uzelf. Het is een gave van God. Je bent dus niet behouden en dan gaat het verder uit werken, opdat niemand roemen. Je hebt niets om op een gegeven moment over op je borst te slaan, van dat heb ik mooi gedaan. Dat heb ik wel goed voor elkaar gekregen. En dat is het voedsel wat wij nodig hebben om sterk te worden. Het voedsel dat telkens weer zegt, wij hebben God nodig. Wij hebben zijn genade nodig. En als je dus gaat lezen uit het woord van God, ga dat dan lezen vanuit dat perspectief. Het perspectief dat God van je houdt. En dat God alleen maar het allerbeste met je voor heeft. En dat er niets is dat jij daaraan kunt veranderen. Maar je kunt wel wat doen. Als je een sportman bent, dan is voedsel belangrijk. Maar trainingsarbeid is net zo belangrijk. Tegenwoordig noemen ze dat vlieguren. Je moet dingen gedaan hebben. En dan komen we meteen bij een tweede uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 4, vers 24. Mijn voedsel is het de wil te doen van wie mij gezonden heeft. Hij zegt dat als die bij de Samaritaanse vrouw geweest is. En de discipelen komen terug met eten uit het dorp. En zijn dan verbaasd dat de Heer Jezus helemaal niet meer moe is. En ook geen honger heeft. En dan zegt de Heer Jezus, het is mijn voedsel om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Dat is een mooie uitspraak. En dan kom ik weer even terug naar Filippenzen. En Filippenzen is een mooie brief. En dan ga ik even een hoofdstuk terug. We waren er net in hoofdstuk 3. We gaan nu naar hoofdstuk 2 en vers 12. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. En dan komt hij. Blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. En dat is eng. Vrezen en beven. En je behoudenis bewerken. Is het dan zo dat je toch moet werken om behouden te zijn? En dat is nou weer zo jammer van vertalingen. Want het staat er niet. Het staat er niet. Er staat niet bewerken, er staat uitwerken. We mogen onze behoudenis uitwerken. Dus wat de Heer Jezus in ons heeft gelegd door zijn genade, zijn liefde, zijn aanwezigheid, vanuit die heerlijke situatie mag je uitwerken wat hij in je gelegd heeft. Maar dat vrezen en beven dan? Dat is ook weer zoiets. Vrezen en beven denken we aan bang zijn. Maar vrezen en beven komt altijd voor in de Bijbel als iemand geconfronteerd wordt door de heerlijkheid van God. Bijvoorbeeld die mevrouw die de kwast van het kleed aanraakt van Jezus. En vanaf dat ogenblik genezen was. En Jezus draait zich om en zegt, wie heeft mij aangeraakt? En dan staat die mevrouw, genezen en wel, maar met vrezen en beven. Zij is overweldigd door de liefde van Jezus. Dus, voedsel is belangrijk. Het uitwerken van wat er in je gebeurd is belangrijk. Er staat zo vaak in de Bijbel dat we een aantal dingen niet en een aantal dingen wel mogen doen of moeten doen of zouden moeten doen. Maar dat moet allemaal vanuit wat hij in je gelegd heeft. Niet om op de een of andere manier bonuspunten te verzamelen, maar om dat je zo blij bent dat je het niet kunt laten om je te gedragen. Zoals de Bijbel zegt. Een derde punt. goede preek heeft altijd 3 punten. Hier komt het 3e punt. Is rust. Een hele goede sportman heeft nodig goed eten, trainingsarbeid, maar vooral rust. Joop Zoetemelk, de eeuwige tweede in de Tour de France, maar ook een keer de winnaar van de Tour de France, heeft de uitspraak: de Tour win je in je bed. Dat is zijn manier van Hebreeën 4 vers 11. Maak dan ernst in te gaan tot die rust. Neem er de tijd voor om de rust in te gaan. Om te zeggen: Heer, hier ben ik. En te genieten van zijn aanwezigheid. Zoals in de Bijbel elke zevende dag een Shabbat was. Elk zevende jaar een Shabbatsjaar. En elk 50ste jaar, dat is 7 maal 7 plus 1, een jubeljaar. Rust moet ingebouwd zijn in de ritmiek van je leven. Dus samenvattend, voed je met Gods woord. Richt je op Jezus. We worden overspoeld door allerlei berichten. Iedere keer is er weer iets anders. Dan is dat vaccin goed. En dan is dat vaccin goed. En dan zijn daar weer problemen. En dan zijn hier weer allerlei ellendige dingen gaande. Het is prima om het nieuws te volgen. Dat mag. Ik doe het ook. Maar richt je op Jezus. Laat je niet afleiden. Let op wat Hij aan het doen is in jouw leven en door jou heen. Dat is het tweede. Leef vanuit het besef dat genade je behouden heeft. Er is niets dat jij hebt gedaan of zou kunnen doen om de liefde van God te verdienen. Om je eeuwig leven veilig te stellen. Er is geen ruimte voor een beetje genade en een beetje regeltjes. Er is geen ruimte voor Abraham en Lot in hetzelfde land. Toen Lot vertrok, wegging bij Abraham, kwam de mogelijkheid voor Abraham om te zien wat God hem gaf. Voor het eerst staat er dan dat God hem het land toont en Abraham ziet het land. Als je wil zien wat God voor je heeft, stel je dan open voor zijn genade. En tot slot, maak ernst in te gaan tot de rust van de Heer Jezus zelf. Zo wil ik jullie op dit ogenblik zegenen. Ik zegen jullie met de vrede van God die ons verstand te boven gaat. Ik zegen jullie in deze moeilijke tijd met de koepel van zijn bescherming rondom je. Boven je, onder je, naast je, achter je, voor je. Overal. De koepel van zijn bescherming. Ik zegen je met gezondheid en kracht. Ik zegen je familie met gezondheid en kracht. In Jezus' naam. Amen.